Hoi, wat leuk dat je vandaag weer luistert naar In de Sterren, de podcast. En vandaag ga ik weer in gesprek. En we gaan in gesprek over een super interessant onderwerp, namelijk de horoscopen van kinderen en van ouders. En dat mag ik met Desiree doen, waar ik enorm veel zin in heb. En de naam Desiree heb je misschien al wel voorbij zien komen. Wij werken sinds eind vorig jaar samen. Geef jij ook consulten vanuit In de Sterren.
Ja.
Dus heb je zo het team versterkt. En ik vind het ook superleuk om te zien hoe jij weer met je eigen specialisaties zo de boel aanvult en mij weer allerlei nieuwe perspectieven laat zien. En een van die specialisaties zijn dus ook de kinderhoroscopen en de ouderthema's in de horoscoop, waarvan ik wel zeker weet dat heel veel mensen er benieuwd naar zijn. Maar voordat we erin duiken, superleuk dat je er bent.
Dank je.
Wil jij iets over jezelf vertellen?
Ja, heel leuk om hier te zijn en een keer een podcast met jou te mogen opnemen. Ik kan zeker wat over mezelf vertellen. Ja, misschien leuk om eens te vertellen waar mijn pad is begonnen. Mm. Dat is denk ik inmiddels al zo'n 10 jaar geleden. Toen was ik op reis in India en raakte ik bekend met Human Design via iemand die ik daar ontmoette. Vond ik super interessant. Die was daar echt mee bezig, had de opleiding gevolgd. En die kon een hele hoop over mij vertellen. Wat ik natuurlijk heel verrassend vond. Want ik dacht, hoe kan iemand zoveel over mij weten zonder mij te kennen? Toen is dat een beetje zo gaan indalen bij mij. En ik weet dat ik op een gegeven moment in Nederland ben gaan zoeken naar iemand die Human Design beoefende. En dat waren er destijds echt nog weinig. Ik weet dat inmiddels het er populairder is, maar destijds waren het er echt nog weinig. En ik belandde bij een man die uiteindelijk echt een reading gaf van 3 uur lang. Waarin die echt alle ins en outs van mij blootlegde en vertelde. Ik kwam zelf ook niet aan het woord, dus het was alleen maar heel veel zenden. Wat ik ontzettend leuk vond, want wie vindt het nou niet leuk om zoveel te horen over jezelf?
Ja.
Maar jaren later besefte ik me dat het nooit zo is blijven hangen. En ik bemerkte toen ook dat ik het systeem heel interessant vond, maar wel, ja, ik liep er een beetje tegenaan dat het zo vast stond. Want ik dacht na die reading van, Oké, dan ben ik dit blijkbaar. En nou ja, dit is hoe ik werk. En dan is dat dan, dat is ook wel saai, dacht ik. Dan is de hele jeu van het leven er een beetje af voor mij. En toen ben ik die systemen los eens gaan bekijken. En eigenlijk al heel gauw stopte het voor mij, of strandde het eigenlijk voor mij bij de astrologie. En toen ik me daarin ging verdiepen, vond ik daar voor mezelf in ieder geval veel meer gelaagdheid in. En is er echt een vlammetje gaan branden. Ik deed destijds veel met een vriendin. We keken allebei veel reality televisie, heel grappig. En we konden echt urenlang over en weer via spraakberichten bijvoorbeeld. Of gewoon via de telefoon sparren over de schorpioenen energie bij de Kardashians. Hoe komt dat tot uiting? En hoe zijn zij nou gekomen waar ze zijn? En dan pakten we al die charts erbij. En dat vonden we echt heel leuk om te doen. Dus het begon echt als een hobby. En op een gegeven moment heb ik voor haar verjaardag, dacht ik, nou, ik ga eens gewoon kijken of ik een astroloog kan vinden waarmee we om tafel kunnen. En waar we gewoon al onze vragen op af kunnen vuren. En ik was destijds ook veel bezig met spiritualiteit. Ik deed echt een mediumschapscursus en allerlei kortstondige tarot, noem maar op. Toen zocht ik een beetje naar een combinatie van die twee. En toen strandde ik al gauw bij Dick van der Mark, die jou ook wel bekend is, waar je ook mee samenwerkt. En toen heb ik uiteindelijk hem gewoon brutaal de vraag gesteld. Kunnen we eens met jou aan tafel? En hij zei gekscherend ja. Wat echt nog steeds, hebben we het wel eens over, echt een van de leukste dagen in ons leven was. Omdat het gewoon, het was een hele dag dat hij bij ons kwam. En we woonden in het bos. In ieder geval, zij woonde toen in het bos en ik later ook. En het was echt een soort magische dynamiek tussen ons drie. En het was letterlijk gewoon van alles vragen. En Dick heeft gewoon echt de magie van de astrologie echt wel op me overgebracht. En sindsdien wilde ik niet meer zonder. Mm. Dus inmiddels mezelf ontwikkeld tot astroloog. En ja, ik dacht dagelijks, kan ik er nog steeds zo blij van worden als het eerste moment dat ik er mee in aanraking kwam. Ja.
Ja, heerlijk is dat.
Ja.
Ik herken dat ook wel. Bij mij is het echt vanuit puur enthousiasme ook ontstaan.
Ja.
Ik krijg wel eens de vraag van, goh, hoe leer je dat nou, astrologie? En heb je dan heel veel zitten blokken over boeken?
Ja.
En dat is toch veel gedoe. En, ja. Maar als ik eraan terugdenk hoe het voor mij begon, was het ook gewoon van hele lange gesprekken. Ja. En eindeloos enthousiasme. En,
ja, en eindeloos gewoon, ja, kijken dat wat je in een horoscoop ziet, terugvinden in de werkelijkheid. Dat vind ik zo leuk in astrologie. Omdat je gewoon op een gegeven moment echt wel bemerkt dat je heel snel tot die kern kan komen. En ja, dat je er zoveel uit kan halen. Zoveel gegevens uit kan halen. En zeker de voor mij, hè, mijn specialisme ligt dan ook meer in het werken met spirituele astrologie. Dus met de zwarte lichten, centauren. En zeker daarmee kan je gewoon, trek je echt een hele nieuwe laag open. Wat gewoon heel tof is om te zien en te merken als je ermee werkt. Ja.
Ja, zeker. En ook de luisteraars van de podcast hebben de afgelopen tijd wel wat meer kennis gemaakt met de spirituele astrologie en de centauren. Dat is net de afgelopen tijd dat ik daar meer materiaal over heb gemaakt. Ik zie het zelf ook wel echt als een soort verdiepingsslag die je weer kan aanbrengen. Wat heeft het voor jou betekend op het moment dat je die punten zeg maar ging toevoegen? Wat was dat nou precies?
Ik denk dat het voornamelijk was zo nu bijna 2,5, 3 jaar geleden toen ik zwanger raakte van mijn eerste kind. En dat is gelijk een mooi bruggetje naar het thema van vandaag. Toen is er zoveel, mijn hart is ook letterlijk geopend. En ik merkte ook dat ik die punten, ondanks dat ik er al wel wat bekend mee was op dat moment, kreeg het echt betekenis. En kon ik ook voor mezelf heel erg zien, omdat het moederschap heeft voor mij ook heel veel te maken met mijn maansknoop onder andere. Maar ook mijn zwarte maan werd echt heel goed zichtbaar. En vooral ook de helderheid, de heldere kant ervan, afwezigheid of de afwijzingskant, die had ik uiteraard wel gevoeld in mijn leven. Maar ook juist de kracht en de potentie die er in mij zat, die werd echt ontluikt. En dat is echt wel een proces van de afgelopen jaren, daar zit ik ook nog steeds wel in. Ook met de centauren, waarin ik gewoon steeds meer het voelbaar wordt, zeg maar. Hè? Want je kan natuurlijk iets wel, je kan bijna naar een astroloog gaan en die benoemt bepaalde dingen. Maar het wordt nog krachtiger op het moment dat je het ook echt gaat voelen. En dat is wel een proces van de afgelopen jaren geweest. Ja.
Ja.
Waarin moederschap zeker een rol heeft gespeeld. Ja.
Ja, dat snap ik helemaal. En ook als je vanuit de psychologie gaat kijken en je kijkt naar de horoscoop van een kind, dan stel ik me wel vaker de vraag af van, is dit eigenlijk een goed idee om bij jonge kinderen bij wijze van al te gaan wijzen op, dit gaat allemaal niet goed in die persoonlijkheid, of hier zitten mankementen, om het maar zo even te noemen.
Ja, nee, ik kan me voorstellen de nieuwsgierigheid van een nieuwe ouder die, die echt denkt van, ik heb het zelf ook gedaan. Ik heb inmiddels 2 kinderen en bij alle 2 de kinderen, heel kort na de bevalling ga ik toch naar mijn chart, naar die omgeving en toch kijken van wat eruit komt. Omdat het gewoon ook heel leuk is om te doen. Ja, maar natuurlijk. Het is wel een leuk verhaal om misschien te vertellen is, toen ik zwanger werd, op een gegeven moment krijg je dan zo'n uitgerekende datum. En ik weet echt nog in mijn zwangerschap dat ik me helemaal rot heb gecalculeerd over wat voor een soort kind ik dan zou gaan krijgen. Wat er in mij groeide. En of dat een beetje matchte met de energie die ik voelde. En uiteraard stiekem ook wat je zelf hoopt. Hè? Want dus als ouder verval je heel snel in dat je toch een soort projectie hebt van je kind. Wat jij niet hebt gehad, dat hoop je dan dat je kind wel heeft. Enzovoort. En ik weet nog dat ik zat op het randje. Want 19 januari was de uitgerekende datum van mijn dochter. En ik weet niet waarom. Het staat ook helemaal nergens op. Maar ik kende een aantal steenbokmensen om mij heen. Ik dacht, nee, dat ik wil gewoon geen steenbokkind. Dus vol in de overtuiging dacht ik, nee, ik moet over tijd. Want Een watermankind past veel meer bij mij. En enzovoort, enzovoort. Nou, ja. Ik kan je vertellen, inmiddels is het 2,5, dat het natuurlijk helemaal niks zeggend is of je kind per se een zonneteken heeft van een steenboek of van een waterman. En ja, inderdaad, om een beetje jouw vraag ook te beantwoorden of jouw gedachten te bevestigen. Ja, je kan heel weinig met in die zin met een kindhoroscoop. Want ja, een kind is nog heel puur, zeker als het heel jong is. En ook heel vaak nog een afspiegeling van de ouders. En grappig genoeg was mijn tweede kind een steenbokkind. Dus die heb ik mooi teruggekregen. Mm-hmm. En natuurlijk ook een heerlijk kind en heerlijk uniek. En ja, maar het is heel interessant. Ja, zeker.
Ja, en dan kijken naar zoiets als een persoonlijke planeet, Mercurius of Venus of zo, in de horoscoop van een kind, om dan uitspraken te doen over hoe doet hij het op school bijvoorbeeld. En ja, wat jij zegt, kijken naar wat is nou die puurheid die erin zit. Dat is ook weer een hele andere manier van kijken.
Ja, en ik bemerk ook als je werkt met kindhoroscopen. Want laat ik vooropstellen dat het zeker zinnig is, hoor. Dat je een astrologie ook met een kind kan werken. Ben ik wel van mening dat dat wel pas kan vanaf een kind. Ja, als je echt puur alleen naar een kind wil kijken, zou ik dat niet doen met een kind van 1 of 2 jaar. Dat is echt, te jong. Zo van ongeveer 2 tot 7 jaar gaat een kind zich meer en meer een ik-besef krijgen. En dat is ook een ontwikkeling. Tot 7 jaar, dat ze zich meer van je los gaan maken. Dat ze ook meer beseffen dat ze een eigen persoon zijn. Maar nog steeds ben jij hun grote voorbeeld. Dat blijft. Hè? Vanaf 7 jaar verandert dat weer. Nou ja, gaat op een gegeven moment de leraar belangrijker worden. Enzovoort, enzovoort. En dan beland je in de puberteit.
Krijg je Saturnus.
Krijg je Saturnus op je dak. Ja, en dan krijgt het leven langzaam ook meer gelaagdheid. En dan gaat de omgeving er ook meer toe doen. Maar in die hele jonge jaren, ja, is het voornamelijk de dynamiek tussen het kind en het ouder. Dus natuurlijk kan je kijken naar een horoscoop van een kind en daar bepaalde conclusies uit trekken. Maar waar ik dus in onderzoek achter ben gekomen en nog steeds meer en meer achterkom, is dat het veel interessanter is om te kijken, maar waar ligt precies het knelpunt? Mm-hmm. Dus soms heb je ouders die komen met ik loop zo vreselijk tegen inderdaad mijn kind aan die al jong op de basisschool zit en ik kom maar niet mee en allerlei problematieken. Of thuis, in de thuissferen, dat die heel veel problemen met ouders ervaart of dat ze elkaar niet begrijpen. Dan is het natuurlijk heel zinvol om een horoscoop van een kind erbij te pakken, maar nog meer kan je uiteindelijk inzicht en handvatten geven op het moment dat je ook de horoscoop van een van de ouders, of in het beste geval van beide ouders, erbij kunt pakken. En ook heel goed en belangrijk is om te luisteren, wat is nou daadwerkelijk de vraag vanuit de ouder?
Een kind is daarin ook natuurlijk een hele goede spiegel.
Juist, ja. Een kind is gewoon. En als je met cliënten werkt van oudere leeftijd, gewoon volwassene leeftijd, ja, die hebben al zoveel gelaagdheid van het leven doorgemaakt. En dan ook moet je kijken naar de vraag achter de vraag. Maar nog belangrijker is dat, denk ik, als je met kindhoroscopen werkt. Hè, wat is nou precies het probleem? En is het iets is het eigenlijk een schreeuw van hulp van de ouder? Of is het daadwerkelijk het kind wat het probleem ervaart? Dus dat is denk ik al een eerste onderscheid. Ja, die ik heel belangrijk vind om te maken als je met kinderen en ouders te maken krijgt. Om even een ander bruggetje te slaan, wat ik ook heel erg heb gemerkt is, en dat wat ik heel leuk vind, is dat we kijken al gauw naar, maar wat is mijn kind dan? En waar staat zijn zon, Mercurius, wat jij net zei. Maar wat ik ook heb gemerkt in het werken met kinderen, is dat juist die zwarte lichten heel voelbaar zijn. En dat vond ik heel leuk om te merken. Omdat dat natuurlijk best wel een nieuw gebied is ook. En nog een minder bekend gebied binnen de wat populairdere astrologie. Ik kan misschien wel eens een voorbeeld geven. Ik had bijvoorbeeld eens een kind met een hele duidelijk kwetsbare afwijzing op emotie. En op het gewoon Het kind was heel emotioneel, sowieso had ik een maan in kreeft. En ik geloof een zwarte maan in het vierde of achtste huis. Ik geloof het vierde huis. En die vader liep er maar tegenaan continu dat in elk conflict die ze hadden, dat het gewoon helemaal op drama uitliep. Hij kwam er gewoon niet uit met zijn kind. En bij het kind kon ik zien, oké, dat kind heeft echt wel een zachtere benadering nodig. En is echt enorm emotioneel. Mm-hmm. En een kind is ook heel puur, dus het kan ook niet anders dan dat het dat is. En toen keek ik naar de horoscoop van de vader. En die had zowel zon als maan in Ram. En ook nog eens Mars in het eerste huis.
Ja,
vlammen. Vlammen was het. En ja, ik vroeg ook aan die vader, joh, wat gebeurt er? Hij zei, ja, ik kan mezelf gewoon niet bedwingen. Als we dan in conflict komen en hij wordt ook boos. Hij zei, mijn kind wordt boos, ik word boos. En we belanden in een soort machtsstrijd waar we nooit meer uitkomen. En toen benoemde ik bij die vader van, goh, maar ik zie dat dit bij jou gebeurt. Maar wat nou als je even, hè, op het moment dat je voelt dat je echt boos wordt. Want die vader, ik kon dat ook echt voelen. Die voelde echt zo'n vuurtje wat naar boven kwam. Echt zo'n ram. Zo'n mars-energie. Ik zeg, goh, wat nou als je probeert even naar de gang te gaan. En zeg ook gewoon, benoem het ook naar je kind. Heel belangrijk voor het kind was dat. En benoem ook echt naar je kind. Papa gaat even naar de gang. Ik moet even mijn emotie kwijt. Ik ben zo terug. Het kan ook heel kort en krachtig zijn. Maar zolang je kind maar weet wat je gaat doen. Ga even naar de gang en vind voor jou een manier. Of ga naar de schuur en pak een bel en pak hout. Maar vind voor jouzelf een manier waarop je heel even die heftige eerste reactie kan loslaten. En ga dan terug naar je kind. En probeer je kind dan op een zachte manier te benaderen. En ja, toevallig ken ik deze ouder, dus kon ik wat vaker met hem heen en weer sparren. En hij is dit gaan doen en hij kon echt voelen dat een veel zachtere benadering, dat ze eigenlijk zo er weer uitkwamen met elkaar. En
oh, wow.
Ja, super, super dienend hoe ik gewoon heel snel kon zien in die twee charts van, oh, maar hij heeft dit nodig en jij hebt dit nodig en dit is ook wat er botst tussen jullie. Dus ga het eens anders proberen. En daarmee hoef je hem niet te veranderen. En hoef je het kind ook niet te veranderen. Want dat gaat nou eenmaal niet. En dat moet je ook niet willen, denk ik, als ouder. Maar ja, je kan heel snel zien wat er gebeurt. En dat vind ik heel magisch aan het werken met astrologie en familiedynamieken, zeg maar.
Ja, ja. Zowel de horoscopen van het kind als van ouders.
Dan... Ja, ja. Ja, en als ouder kan het denk ik ook heel helpend zijn om... Ja, te begrijpen waar je kind vandaan komt. Mm-hmm. Alleen al. Ja. Ja. Dus op die manier ben ik daar een beetje in verzeild geraakt. En ook omdat ik het gewoon zelf heel interessant vind. En
hoe was dat voor jou, die zwarte maan die meer aan het licht
kwam? Leuk, dan? Ja. Ik denk voor mij... Mijn eigen zwarte maan staat in het twaalfde huis. Dus ik weet... Mijn ouders, voor mij is het heel belangrijk om in de natuur te zijn, met dieren bezig te zijn. Maar ik weet dat daar een hele grote afweer op zit. Ook omdat ik vanuit huis, mijn vader was zogenaamd altijd allergisch voor dieren. Ze mochten geen dier in huis. Maar een ander leuk voorbeeld in mijn, als we het over de zwarte licht in het algemeen hebben. Waar ik laatst achter kwam, is dat... Mijn moeder bijvoorbeeld, haar zwarte maan in het vijfde huis heeft. En in eerste instantie dacht ik, maar mijn moeder is zo goed met kinderen. Want het is ze ook echt. Het is echt een soort babyfluisteraar, mijn moeder. Kan heel goed met kinderen. Heeft ook echt een bepaald soort... als ze echt met kinderen bezig is, dan zie je dat daar iets ontstaat. Tussen het kind en tussen mijn moeder. Heeft zich ook altijd omgeven met veel kinderen. Maar... Ik realiseerde me, zij heeft dus wel echt een wond zitten op het feit dat ze zelf geen kind mocht zijn. Dus er zit echt een kracht bij haar. En tegelijkertijd zit daar ook een wond. En toen ineens dacht ik, want ik heb altijd iets gevoeld bij mezelf dat ik dacht... dat ik het gevoel had dat ik zelf ook niet helemaal kind mocht zijn. Terwijl ik mijn zon in het leeuwhuis, in het vijfde huis heb staan en zelf ook een leeuw ben. Dus ik bezit heel veel van die vijfde huisenergie. En... dus het was altijd een soort van, waar ligt dat, waar zit dat dan in? Dus totdat ik de centauren leerde kennen. En ik heb dus zowel Volus als Chiron in het vijfde huis staan. Dus die wond van mijn moeder is heel, heel voelbaar. Maar ik heb in eerste instantie nooit begrepen waarom ik die nou voelde, zeg maar. Omdat ik ook wel echt die kindenergie kon voelen. Dus ja, zo kun je heel mooi ook familiaire lijnen kun je doorlopend terugzien in horoscopen. Dus ook daarin is het weer heel interessant als je met kinderen werkt om te kijken of je de ouder en misschien zelfs de opa's of oma erbij kan betrekken om ook echt de thematieken door te laten stromen, zeg maar. Ja,
ja, dat super bijzonder ook, dat inzicht wat je had met centauren.
Ja.
En dan voor de luisteraars, die weten ondertussen wel iets van centauren, denk ik. Vast niet iedereen, maar die gaan eigenlijk ook altijd het familiekarma aan. Dus dat jij dan die centauren in 5 hebt, dat zegt ook letterlijk in je horoscoop van hey, dit komt niet per se van jou, maar het komt uit de lijn. Nou ja, jij beleeft het wel.
Ja. Ja, en het grappige is dat mijn kinderen bijvoorbeeld op hun plaats weer bepaalde thematieken in het 5e huis hebben. Dus zo zie je dat het door de hele lijn heen, dat daar toch een thema in zit.
Mm-hmm.
En dat is ook iets wat heel, heel veel inzicht kan geven als je toch ofwel gewoon simpelweg nieuwsgierig bent hiernaar, ofwel als je echt problemen ervaart of het tegen bepaalde uitdagingen aanloopt, kan het dus heel dienend zijn om te kijken, hé, maar wat speelt er eigenlijk in de lijn van jullie familie. Dus wat, hè, want je geeft altijd dingen door aan je kinderen. Mm-hmm. Ik moest wel lachen, want ik heb ooit gedacht, nou, als ik dan, en ik wist natuurlijk al lang dat dat helemaal niet zo is, maar dat ik ook bij mezelf dacht, nou, als je dan toch van tevoren zo'n horoscoop van mijn eigen kind hebt, dan moet ik toch gewoon het perfecte kind kunnen op de wereld kunnen neerzetten, die perfect fungeert zoals het moet fungeren, en enzovoort, enzovoort. Nou, dat is natuurlijk niks van waar, want we geven allemaal trauma over. En ja, daar waar ik heel erg met mijn thematieken bezig ben, zijn het natuurlijk ook dingen die doorcijpelen in mijn kinderen. En ik denk dat het allerminst zin heeft om dat te gaan proberen tegen te houden. Of om te buigen. Ik denk dat het wel heel zinnig is om er helderheid op te hebben.
Ja, en ook te weten wat je triggers zijn.
Ja, ja. Ja. En ook dus wat de triggers zijn bij je kinderen. Want zoiets als een zwarte maan is, denk ik, ja, dat is, hè, daar ben ik nog wel in onderzoek over, maar ik denk dat dat ook bij kinderen echt wel voelbaar is, op jonge leeftijd al.
Mm-hmm.
Zo had ik laatst ook een kindje die gewoon echt op hele jonge leeftijd al gepest wordt. En dat is best wel vreemd, want hè, pesterijen, dan heb ik het echt over de leeftijd van 3 jaar bijvoorbeeld al. Hè?
Ja.
En die heeft een zwarte maan op zijn ascendant staan. Mm-hmm. Dus ja, het is letterlijk een, hè, voelt hij afwijzing van de ander. Het is gewoon een soort, ja, heel lullig gezegd, haast de imprint waarmee die geboren wordt. En ja, nou is dat heel, moet je daar denk ik heel voorzichtig in zijn als je zoiets benoemt naar de ouder toe. Maar tegelijkertijd, de kracht van dat jongetje is dat als hij iemand anders aankijkt, hij zoveel informatie doorkrijgt en zoveel helderheid heeft. Dus dat het gewoon te veel is voor hem. Dus hij tegelijkertijd voelt zich echt een vreemde eend in de bijt. En nou ja, dat is een projectie ook. Dus hij wordt ook door anderen als vreemd gezien, zeg maar. En ik vroeg ook aan die ouder, joh, kijkt hij wel eens weg als hij met iemand anders praat? Ja, zei ze. Hij kijkt altijd een andere kant op.
Mm.
En toen kon ik ook aan die ouder meegeven, als hij iemand aankijkt, dan is het zoveel wat hij voelt. Het is zo extreem, omdat hij zo open staat op dat vlak. It's too much. Het zijn gewoon te veel prikkels.
Ja.
En daar kon ik met die ouder over in gesprek. En uiteindelijk kon ik haar wat tools geven, of in ieder geval helpen om te kijken wat ze wel kon doen om hem te ondersteunen daarin. En vooral hem vaak het gevoel te geven dat hij gewoon mag zijn wie hij is. En dat het oké is. En dat hij niet vreemd is.
Ja, mooi.
Dus ja, dat kan, daarin kan zo'n zwarte maan bijvoorbeeld soms echt al heel vroeg voelbaar zijn. Dat vind ik heel bijzonder.
Ja, ja, snap ik helemaal.
Ja.
En ik vind het ook nog wel interessant, je kan vanuit de spirituele astrologie in het algemeen kijken naar de zwarte maan en de zwarte lichten. Je kan het vanuit de structurele astrologie doen. En bij de structurele astrologie zit er dan eigenlijk zo'n systeem in waarin je hoe dan ook wel soort van door die afwijzing van die zwarte maan, daar word je mee geconfronteerd, waardoor je sowieso ook naar Priapus gaat.
Ja.
En Priapus is dan het tegenoverliggende punt voor de mensen die het niet weten, wat soort van de aangepaste variant van jezelf is. Dus dit jongetje zou dan naar Priapus in zeven gaan. Ja. En misschien een people pleaser worden of iets dergelijks.
Bijvoorbeeld, ja. Of inderdaad dusdanig denken, ik moet me gewoon maar echt maar aanpassen. Want anders dan kom ik gewoon niet mee. En vanuit eenzaamheid die hij allicht voelt, omdat hij niet begrepen wordt, inderdaad, andere mensen gaan pleasen om, van...
Denk jij dat het ook zo, altijd zo hoeft te gaan? Dat je altijd naar die prippus gaat?
Nee, ik denk niet dat nee, want voor mijn gevoel ligt nooit iets vast. Ik denk dat je altijd... dat er sowieso altijd een dynamiek speelt, denk ik. Maar als ik vanuit mijn eigen ervaring speel, heb ik wel echt gevoeld dat ik naar die priapus ben gegaan. Mijn zwarte maan staat dus in het 12e huis. En mijn priapus staat dus automatisch daarmee in het 6e huis. En ja, ik kom echt uit een carrièrefamilie. Uit een carrièregezin. Jezelf verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Ondernemerschap zit er heel erg in. Heb als kind echt wel gevoeld dat ik iets moest worden. En dat ik echt mijn hoogst mogelijkste doelen moest behalen. En ik ging ook niet vermoedend gewoon naar het VWO. En en het is ook heel dienend geweest. Want ik heb ook echt wat kunnen bereiken daardoor. Maar ik bemerkte ook, ik kwam van het VWO af. En daarom zeg ik, die dynamiek is zo belangrijk. Want bij Priapus heb je altijd, hè, zeker vanuit de structurele astrologie zeggen ze dat. Dat je al een gevoel bekruipt van... er klopt hier iets niet. Mm. En dat heb ik ook wel gevoeld. Want ik heb op een gegeven moment na het VWO zelf wel gevoeld dat universiteit het niet voor mij was. En dat ik daar niet lekker zou gedijen. Ik wilde wat speelse omgeving. Ik wilde meer praktijk, meer met mijn handen doen. Dus heb ik toen wel de keuze gemaakt om naar het HBO te gaan. Maar ben vervolgens wel al heel vroeg en heel jong ondernemer geworden. Ik was op mijn 24ste had ik een eigen koffiezaak die best wel goed liep. En dus ja, daarom zeg ik, die dynamiek is gewoon heel belangrijk. En ik denk ook dat je nooit kan zeggen, of nooit zou moeten willen zeggen, dat Priapus dan per se een slechte plek is. Ik denk dat het heel dienend is. Ja.
Ook vormend.
En vormend, ja. Dus in de vorm zetten van. En om uiteindelijk ook weer te kunnen herontdekken waar de kracht wel ligt ook. Mm. En de gaven die je meedraagt en meebrengt, ja.
Ja, interessant. Ik ken echt wel meerdere mensen in mijn omgeving die Priapus in 6 hebben en zwarte maan in 12. Die dan echt al jong, succesvol ondernemer zijn.
Ja.
En dan de zaak verkopen of stoppen. En dan gaan ze de wereld rondreizen. Met spiritualiteit aan de slag.
Zo goed als mijn verhaal.
Echt zo'n soort verhaal.
Ja, dat is het echt. Ja. Dus
En de afwijzing kan je dan nooit helemaal voorkomen. Je hebt natuurlijk ook wel dat sommige ouders zijn heel beschermend. Zo van hopen dat je kind dan niks wordt aangedaan. Andere mensen denken juist weer van, dat beschermen heeft toch geen zin. Want je moet een beetje hard worden door de wereld.
Ja.
Hoe staat astrologie daar dan in, denk je? Of hoe kan je astrologie daarin?
Ja, ik denk, ik heb bijvoorbeeld ook laatst, was ook wel een leuk om dat niet te benoemen. Ik heb laatst ook een ouder sprak ik en die ook dus heel geïnteresseerd was in astrologie. Ze zei, joh, kan je even bij mijn kind kijken? En wat ik altijd wel eerst doe is even vragen waar dan de crux ligt, hè, voor de ouder. Want zomaar lukraak in een horoscoop kijken vind ik dan ook zo onzinnig.
Ja.
Maar die ouder benoemde dat ze veel wederzijds het gevoel had dat ze niet echt goed contact kon leggen. En dat ze... alsof ze bijna van een andere planeet kwamen. Zo benoemden ze het volgens mij zelfs. En toen keek ik in die horoscoop van het kind en in die horoscoop van de ouder. En bij het kind zag ik een enorme, heel veel Neptuniaanse energie. Mm-hmm. En veel 12e huis. Gunstige planeten in de wat meer emotionelere huizen. En het verlangen van het kind was juist om het aardse echt te ervaren. Dus echt het hier en nu, het lijfelijke. En toen keek ik bij die ouders. Allebei hadden het exact andersom.
Mm.
Dus die hadden de maansknoop, het kind had dus de maansknoop in het 6e huis. En de ouders in het 12e huis. En die ouders waren ongelooflijk aards. Dus heel hands-on, veel meer vuur, aarde in zich. Dus ik kon dat benoemen bij die ouder. Zegt ze. Dat is echt zo hoe het ook inderdaad is. Dus het kwartje kon bij haar vallen. En dan konden we in gesprek met elkaar gewoon eens sparren over... Oké, maar hij komt daar vandaan en jij komt daar vandaan. Dat is een heel ander uitgangspunt. Dus, en je hoeft elkaar niet op te zoeken in die zin, maar elkaar begrijpen of weten waar het kind vandaan komt, weten waar je zelf vandaan komt. Mm. En ook dus weten waar je verlangen ligt, je maansknoop. En ik zei alleen maar, joh, wat een cadeautje dat jullie er zijn voor elkaar. Want jullie kunnen van elkaar zoveel leren. Ja. Hij wil letterlijk leren wat jullie al in je hebben en vice versa.
Ja,
ja, dus soms, ja, soms zijn het hele leuke en heldere voorbeelden. En als je ze naast elkaar legt, zeg maar. Ja. Mm-hmm. Het is niet in alle gevallen zo. Soms moet je echt wat meer graven en zoeken. Maar ja, soms is het ook heel duidelijk. En kan astrologie echt heel snel de vinger op de plek leggen. En
ook mooi om dan te kijken vanuit het perspectief van wat kunnen jullie van elkaar leren, inderdaad. In plaats van op dat niveau van die frustratie blijven zitten van exact. Mijn kind is zo anders dan ik. En ik snap er niks van.
Ja.
Ja.
Ja, het is ook goed, denk ik, om je te beseffen. En dat verschilt wel echt per leeftijd, dat moet ik erbij zeggen. Maar dat een kind ook voornamelijk is in die jonge jaren nog echt spiegelt. Dus ik had ook een kind laatst die heel veel zesde huisenergie, waarbij ik echt kon zien, nou, die is ter wereld gekomen met echt wel een hele grote verantwoordelijkheid op haar schouders. Ja. En die was ook, had ook al faalangst op school en liep daar echt tegenaan. Mm. Alles moest perfect. En dan ging daar met die ouder over in gesprek. En toen zag ik bij de ouder een hele duidelijke Saturnus, die heel sterk geaspecteerd was ook. En heel erg de controle en begrenzing wilde houden. Terwijl, dus dat benoemde ik ook. En toen zei ik, joh, voor het kind zou het eigenlijk heel goed zijn als je die Saturnus wat zachter kan maken. En als je het kind juist wat meer speelsheid en fouten mag, hè, dat het fouten mag maken. Want die kant had zij ook echt wel degelijk in zich. Maar de kant die ze projecteerde op haar kind was veelal de Saturnus die omhoog kwam bij haar.
Ja.
Dus dan is het wel heel zinvol om te kijken waar de crux ligt. En vooral waar de tools ook liggen en waar de kracht ook ligt.
Dat zie je ook wel echt vaak, dat een ouder dan zo'n thema goed heeft weggestopt. Hè? Zo'n Saturnus bijvoorbeeld. Exact. En dan komt er een kind en die haalt dat, doet dat doosje weer open. En dan,
benoemt de ouder dan ook alles wat ze vervelend vindt voor het kind. Of ik vind het zo vreselijk dat. Maar is het ook eigenlijk haar eigen pijn en zeer die omhoog komt en zichtbaar wordt. Of haar eigen uitdaging, zeg maar. Ja. Mm. Ja.
Ja, en je hebt dan eigenlijk ook nog, wat we nog niet hebben besproken, maar ieder kind heeft ook weer zijn eigen stadia van ontwikkeling. Waarbij we een schoolsysteem hebben wat natuurlijk heel erg synchroon is ingericht. Want iedereen moet op hetzelfde moment door hetzelfde hoepeltje springen. Maar in de astrologie heb je eigenlijk hele andere cycli. Ja,
klopt. En toch is het ook, naar mijn inziens, wel zinnig. Ik heb laatst iemand ook een beetje uitgelegd hoe Saturnus werkt, bijvoorbeeld. En hoe belangrijk de puberteit is, bijvoorbeeld. En in die zin is dat toch wel grofweg voor elke puber. Die gaat zich gewoon afzetten. En is het heel nodig ook. Alleen de uitwerking op wat voor manier en op wat voor manier Saturnus voor het kind belangrijk is. En op wat voor vlak. Dat is natuurlijk voor iedereen uniek. Maar dat iedereen rond die leeftijd gewoon gaat schoppen tegen alles wat hij tegenkomt. Ja, dat is heel, heel, heel logisch, zeg maar.
Ja, het is ook wel eigenlijk super mooi als je dan als ouder kan zien van het is puberteit.
Ja.
Maar deze Saturnus-thema's worden getriggerd.
Ja, exact.
In plaats van de projectie van onbegrepen puber, moeilijk gedoe, et cetera. Eens verder kijken naar wat is hier nu eigenlijk aan de hand.
Ja, en het leuke vind ik dan weer om de slag ook te maken naar de ouder. Want blijkbaar gebeurt er ook iets in de ouder. Ja. Want waarom kunnen we pubers niet gewoon pubers laten zijn? Waarom triggert ons dat zo? En dat vind ik dan weer interessant.
Ja, ik vind dat een trigger.
Om dan te kijken naar de ouder en te denken, maar wat gaat er bij jou aan nu? Mm-hmm. Ik ervaar het nu zelf. Ja, het is de peuterpuberteit, dus waar hebben we het over? Maar die is heel, heel intens voelbaar. Zeker voor een moeder-dochter vind ik in mijn ervaring. Ze triggert mij enorm. Echt enorm. Want zij is zich ook aan het afzetten. Dus op heel jonge leeftijd begint dat al. En ik denk, hoe meer je een puber, of het nou een peuterpuber is of een daadwerkelijke jongvolwassen puberteit. Zelfs nog de later stadium, die hebben we ook nog. Puberteit, midlife crisis, of nou ja, noem het hoe je het wil noemen. Life, of, ja. Ja, denk ik dat het heel goed is om het te laten zijn, zo'n puberteit. Mm-hmm. En vooral ook, ja, ik vind het dus nu ook heel zinvol om bij mezelf te kijken. Want er zitten wel zeker triggers in mij die er op losgaan, zeg maar. Ja. Ja.
En puberhoroscopen zou je dan ook wel anders bekijken dan echt kindhoroscopen. Want dan heeft die puber natuurlijk ook steeds meer zelf wat.
Ja, exact. Het is een bepaalde fase waar iemand doorheen gaat. Dus ja, in die zin neem je dat wel mee. Ja.
Ja.
Ja, ik denk dat dat wel belangrijk is.
Ja, maar ik bedoel ook met een ouder een gesprek hebben over een peuter of een kleuter. Dat is natuurlijk iets heel anders.
Ja, dat is zeker anders. Ja, ja, 100%. Ja. Ja, dat is nog zo'n prille vorming van een kind. Ja, en ik denk als een kind al op de middelbare school zit aan het puberen is, dan gaan ook veel meer langzaamaan de transpersoonlijke planeten wat meer een rol spelen. Daar dat voor een jong kind gewoon nog helemaal niet aan de orde is. Ik denk dat je heel weinig echt kan zeggen over een Pluto voor een 2-jarig kind, zeg maar.
Ja, ja precies. Dat moet dan echt nog openen allemaal.
Ja, en de omgeving speelt natuurlijk nog niet een dusdanige rol. Een jong kind, als het goed is, verhoudt zich voornamelijk natuurlijk nog met de familiaire omgeving, zeg maar. Mm-hmm. Ja.
Ja, en die Saturnus in de puberteit is natuurlijk niet alleen een confrontatie met wat er allemaal speelt in een puber of een tiener, maar zoals je eigenlijk al omschreef, het gaat over de omgang met de omgeving, met het systeem. Het kan ook alleen al een spanning zijn rondom, oh wacht, het systeem verlangt dit van mij en help, hoe moet ik daar nou in vredesnaam in passen?
Ja. Ja, en dat is wat ik ook wel veel bemerk. Dat er hedendaags ook veel kinderen gewoon echt tegen de maatschappij, tegen het systeem aanlopen. Hoe vaak hoor je wel niet dat een kind niet goed meevaart op school. Dat het problemen ervaart. Dat het kampt met wat moet ik nou in het leven. Dat is echt een hele andere generatie als de generatie die ons weer voor is gegaan, zeg maar. En waar het systeem eigenlijk nog op staat. Mm. Dus en dat is natuurlijk vanuit de astrologie heel mooi zichtbaar. Daar weet jij ook alles van.
Ja, zeker. Ik vind de generatieverschillen ook al zo interessant als je kijkt naar meer onze generatie, als wij tot dezelfde generatie behoren, dat je dat wel kan zeggen, ja. Waar iedereen legt de grenzen anders. En onze ouders weer en hun ouders, dat je al merkt van, onze ouders of de babyboomer generatie was niet meer bezig met overleven, maar zag de welvaart heel erg toenemen, maar hebben toch zeg maar nog het genetische patroon van hun ouders van tekort, wat weer op... Ik heb altijd het idee bij die generatie dat ze zich heel uranisch gedragen. Juist omdat dat saturnale van hun ouders heel diep zit. Dus dan word je hebt het besef van tekort sterk. En je gaat er tegenaan schoppen. Ja. En een beetje meer de protestgeneratie en zo. En dan zie je eigenlijk weer bij jongere generaties, bij generatie X en de millennials, dat die juist weer een grotere behoefte hebben aan stabiliteit, duidelijkheid, orde. En dat Gen Z die daar weer, zeg maar, nakomt, dat weer een hele Neptunische generatie is.
Ja,
en
vooral dat laatste is denk ik een hele belangrijke die je daar noemt. Omdat inderdaad dat hele Neptuniaanse, maar ook het hele, wat meer kwetsbare, maar niet op een altijd zachte manier. Want ik heb ook het idee dat die generatie wel heel stellig is in dat ze gewoon doen wat ze willen doen.
Ja.
Wat ik heel, heel mooi vind om te zien. Maar dat botst natuurlijk enorm. Dus alleen daar al in is het zinvol om astrologie los te laten en als hulpmiddel te begrijpen om die twee werelden meer samen te slaan, zeg maar. Hè? Dus ik denk dat dat enorm... In de praktijk ervaar ik dat enorm... Ja, hulpend kan zijn om überhaupt wat begrip te creëren tussen die twee
Ja, en we kunnen ook wel, of en dan bedoel ik we als net iets ouder dan Gen Z, ja. Of de ouders van Gen Z. Niet dat ik kinderen heb voordat mensen dat denken, maar we kunnen wel opmerkingen maken van ja, die moeten er maar tussen passen of we moeten maar een weg vinden. Maar bij die Gen Z generatie zie je echt dat ze gewoon zeggen, we doen niet meer mee.
Nee.
Succes.
Ja, we banen een hele nieuwe weg. Ja. Ja. En we doen het echt anders. Ja,
dus dan
echt
wordt het ook een kwestie van de oudere generaties moeten zich haast wel aanpassen.
Ja, exact.
In plaats van dat het is, we passen het systeem weer een heel klein beetje aan, zodat ze met je mee kunnen.
Exact. En daarom vind ik het ook heel leuk om die twee dynamieken tussen elkaar te zien als je het hebt over kinderen en wat in hun beleefwereld speelt en waar de ouder in zit. Omdat het gewoon, je bent zo verbonden. En dat vind ik heel mooi om een brug te slaan tussen die twee. Ja.
Ja, ik ben ook heel benieuwd naar hoe die generaties na Gen Z zich weer ontwikkelen. Als je nou kijkt naar de twintigers van nu. Maar,
het zou best eens kunnen dat dat wat meer richting de transformatieve, plutonische kant gaat, van mijn gevoel.
Die hebben we nog niet gehad. Nee. Gen Z als Neptunische generatie. Ja. En dan krijg je weer plutonisch overheen.
Wie weet.
Ik ben benieuwd. We kunnen het toch nog niet invullen.
We kunnen het nog niet invullen. Nee, we moeten het. En dat is ook eigenlijk met kinderen hetzelfde. Hè? Je moet het gewoon. Het mooiste is, zo heb ik het wel ervaren. Tuurlijk pak ik van tijd tot tijd de horoscopen van mijn eigen kinderen er nog wel eens bij, om misschien mooi af te sluiten. Maar tegelijkertijd is het allerleukste om als ouder te kunnen ervaren, je kind echt te ervaren zoals het is en te kunnen laten ontwikkelen zoals het is. En bemerk ik eigenlijk bij mezelf dat ik heel vrij weinig op astrologisch niveau met hen bezig ben. Mm. En het vooral interessant vind om naar mezelf te kijken en mezelf een eigen spiegel voor te houden. De manier waarop ik reageer op mijn eigen kinderen. Ja, omdat ik daar ook heel veel van kan leren. En tegelijkertijd mijn kinderen daar weer baat bij hebben, denk ik. Als je het dan toch hebt over voorouder issues. En,
Ja, mooi. Je doet het samen in dat opzicht.
Ja, je doet het echt samen. En de thematieken spelen door in de lijn. Dat is vaak heel zichtbaar. En is het alleen maar heel mooi als jij daarin weer een stukje op kan lossen. En kan verwerken.
Ja, zeker.
Ja.
Nou, en als mensen ondertussen benieuwd zijn geworden naar een consult bij jou, eventueel met kindhoroscoop, dan kunnen ze jou ook gewoon via indesterren.nl
vinden.
Ja,
is zeker niet het enige wat ik doe. Mm-hmm. Ik ben ook wel gewoon echt, kan je ook echt veel vertellen en helpen over het gebied van wat je missie is in het leven. En als we
dat
toch hebben
klopt.
Over de, ja. Maar inderdaad, ik vind, dit is wel echt een onderwerp wat mij ook veel bezighoudt, waar ik voor onderzoek naar doe. En waar je zeker over mij terecht kan. Ja.
Als mensen verdieping zoeken op het gebied van de zwarte lichten of de structurele astrologie bijvoorbeeld. Ja. Daar ben jij echt goed in geschoold.
Ja.
Kan je alles over vertellen, maar dit is ook iets waar je waar je super
waar mijn hart sneller van gaat kloppen.
Ja, zeker.
Ja.
Dus enorm bedankt. Voor dit gesprek vandaag.
Ja, leuk om met je daarover in gesprek te gaan. Zeker.
Ja, vind ik ook. En mocht je deze aflevering hebben geluisterd en je vond het interessant, dan horen we altijd graag van je. Leuk als je een berichtje stuurt op Instagram of per e-mail, bijvoorbeeld nora@indesterren.nl. Op Instagram ben ik gewoon in de sterren. En dan kan ik het eventueel ook naar jou doorsturen, want jij zit niet zo op Instagram.
Nee, momenteel ben ik even meer in het leven aan het genieten, ja.
Nee, goed. Dan,
maar zeker. Vragen ook zijn altijd welkom, als je meer wil weten. Ja,
super.
Vind ik alleen maar leuk.
Nou, dankjewel. En voor de luisteraar, ik hoop je weer te zien bij de volgende aflevering.